Goedemorgen, gemeente. Het is een voorrecht om hier te zijn. Ik ben hier wel eens geweest samen met Mark, dus ik ben niet helemaal onbekend hier. Maar het is fijn om hier weer terug te zijn. En ik wil eigenlijk beginnen met een klein experiment. We gaan naar iets luisteren en mijn vraag is, wie is dit?
We proberen onze kinderen aan de ene kant duidelijk te maken dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben in het leven. Maar aan de andere kant dat ze zo normaal mogelijk moeten doen. En dat het niet hun schuld is als andere kinderen of andere mensen daar niet mee om kunnen gaan.
Oké. Wie herkent hem? Willem-Alexander, ja, de koning. Ik denk dat de meesten hier wel wisten wie het was. Of niet? Oké, heel goed, heel goed. Ik heb nog een fragment. Het is wat moeilijker, denk ik. Dus,
ik werd ooit door een burn-out zelf stilgezet. En toen ontdekte ik wie ik mocht zijn zonder wat ik deed en wat ik had. Ik ontmoette God in die situatie doordat hij er gewoon simpelweg was bij mij. Ik wist dat het God was, omdat het mijn helemaal, mijn lichaam, ziel en geest, als het ware heel maakte. Op een of andere manier voel je dat. Als alle puzzelstukjes bij elkaar komen, je zintuigen tot leven komen en je helemaal tot rust komt, je echt geliefd voelt, ja, dan voor mij was het geen twijfel over dat dat God moest zijn.
Dat ben ik. Nee. Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Ja, nee. Weet iemand het? Ja, helemaal goed, Henny. Ja, Mirjam van der Vecht. Ja, dat is een christelijke coach en spreekster. Die is denk ik wat minder bekend voor jullie. Omdat je die stem waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. Dit was natuurlijk even een ijsbreker voor het thema. Want uit onderzoek blijkt dat we moeiteloos stemmen kunnen onthouden. Als we iemand voor de eerste keer ontmoeten, dan moeten we even afstemmen. Dan gaan onze hersenen even heel hard werk doen om de samenstelling van die stem op te slaan in ons hoofd. En dan als we een tweede keer of derde keer iemand ontmoeten, dan gaat eigenlijk een laadje open. Die stem is ergens in onze hoofd opgeborgen. Dan gaat er een laadje open als we iemand horen. En dan herkennen we een stem. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want er zijn ook mensen die dat niet kunnen. Dat zijn er niet zoveel volgens mij, maar er zijn een aantal mensen die geen stemmen kunnen herkennen. En dat is best wel raar, want het herkennen van een stem is een hele belangrijke sociale vaardigheid. Want stel je voor, je wordt gebeld door je vriend of vriendin en je herkent de stem niet. Dat is wel heel vreemd. Dat je elke keer moet vragen, wie ben je eigenlijk? Nou, we hebben natuurlijk tegenwoordig nummerherkenning, dus ja, dat probleem is natuurlijk wel opgelost. Maar het is wel een hele belangrijke vaardigheid. Want als we iemands stem herkennen, dan zullen we ook eerder luisteren naar wat diegene te zeggen heeft. We herkennen en we gaan meteen naar de inhoud. We kunnen iemand herkennen. Maar hoe zit het dan met het verstaan van Gods stem? Het luisteren naar Gods stem is eigenlijk als een kind van God een hele belangrijke, ja, eigenlijk geestelijke vaardigheid of een vraag die we hebben. Als je wil groeien in je geloof, jezelf wil groeien in je geloof, dan is het luisteren naar God iets wat eigenlijk heel belangrijk is. Maar ook als je wil groeien als gemeente, als je wil groeien met elkaar, misschien ook wel in missie, in zending, het is belangrijk om Gods stem te verstaan. En dan bedoel ik heus niet alleen maar als het gaat om het nemen van belangrijke beslissingen of staan op kruispunten, maar juist in het alledaagse leven, zoals we omgaan met mensen die we kennen, waar we contact mee hebben. We hebben God niet alleen maar nodig als het echt nodig is, maar we willen hem eren in onze normale dagelijkse leven. Ik heb samen met Mark, mijn man, in Engeland gewoond een tijd. En daar waren we onderdeel van een gemeente. En daar was het heel normaal dat mensen aan elkaar vroegen, wat zegt God? En in het begin vond ik dat best een moeilijke vraag. Wat zegt God? Om dat zomaar te zeggen, ja, God zegt dit. Want ja, niet voor iedere christen is zo'n vraag heel makkelijk te beantwoorden. En dat had ik ook. En juist Veel mensen die hebben deze vraag, denk ik, overtuigde christenen die ja, heel serieus bezig zijn met hun geloof, maar toch moeilijk vinden om Gods stem te verstaan. En als we ook lezen in de Bijbel, dan zijn er ook geloofshelden die hiermee geworsteld hebben. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, die Gods stem wel gehoord had, maar ook ging twijfelen wat, of die nog wel was. Of hij nog wel nakomelingen zou krijgen. Ander voorbeeld, Johannes de Doper. Die twijfelde helemaal of het wel Jezus was die gekomen was. Maar ook als we een beetje in deze tegenwoordige tijd, naar deze tijd gaan, bijvoorbeeld een moeder Teresa, die de meeste van jullie waarschijnlijk wel kennen. Een geloofsheld voor veel mensen. Maar toch, en later, toen er haar dagboeken bekend werden, heel veel twijfelde over, ja, waar is God? En spreekt hij nog? En wat zegt hij tot mij? En zelf, ik heb het moeten leren en ik wil niet zeggen dat ik daar al ben, maar ik groei nog steeds in het luisteren naar God. En eigenlijk ben ik mezelf en heb ik ook in Sheffield wel geleerd om mezelf daarin te trainen. Nou, ik heb voor vanmorgen 2 bijbelgedeeltes gekozen die ik met jullie wil lezen. Want er staat in de Bijbel natuurlijk heel veel over het verstaan van Gods stem. Maar 2 die mij persoonlijk ook heel erg hebben geholpen daarbij, die wil ik met jullie gaan doornemen. Allereerst 1 Samuel 3, vers 1 tot 10. Waarschijnlijk wel een bekend verhaal voor velen van jullie. Het gaat over de jonge Samuel. En Samuel was door zijn moeder gebracht naar de tempel om priester te worden, om te worden opgeleid door Eli. En ja, gedurende dit verhaal was hij waarschijnlijk zo rond de 12 jaar oud. We gaan lezen. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. En het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. En gedurende we spreken over de tijd van Richteren. En Richteren, daar sprak God niet zo in deze tijd. Er worden maar gesproken van zo'n 2 profeten. Een aantal openbaringen, maar God sprak niet. En als we Richter ook lezen, dan was het volk ook niet echt op zoek naar God. Ze waren met allerlei dingen bezig, ze volgden hem niet. Dus blijkbaar dringt God zich dan ook niet op als we hem niet zoeken. We gaan verder bij vers 2. Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag en zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep en hij zei, zie, hier ben ik. Hij, Samuel, rende naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar Eli zei, ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en hij ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter, ik heb niet geroepen, mijn zoon, ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet en het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de 3e keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. En toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. In vers 3 lezen we dat Samuel lag waar de ark van God was. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want waar de ark van God was, dat was het heilige der heiligen in de tempel. Misschien lag hij niet in het heilige der heiligen, maar hij lag wel heel dichtbij, dus in het heilige gedeelte. Waar ook de lamp was, en dat is de 7-armige kandelaar die ook in het heilige stond, die 's avonds werd aangestoken en die in de ochtend uitging vanzelf als de olie op was. En dat was dus nog nacht, want de lamp brandde nog. En eigenlijk dat staat heel expliciet dat die lag waar de ark lag, was. En in het Oude Testament betekent dat ook. De ark was de aanwezigheid van God. De ark was de plek waar Mozes sprak met de Here toen het volk trok naar Kanaan. Het was de plek waar hij beloofde aanwezig te zijn. En de plek ook waar de hoge priester elk jaar heen ging om verzoening te doen. Maar de aanwezigheid van God was in het Oude Testament dus heel erg sterk verbonden met deze plek, met deze plaats. En eigenlijk was het niet de tempel, maar nog de tabernakel toen Samuel daar lag. En er wordt wel gezegd tempel, maar het was de tabernakel. Als we kijken naar onze tijd en in de Nieuwe Testamentische tijd, dan is de aanwezigheid van God niet meer gebonden aan een plek. We mogen weten dat door de Heilige Geest die we ontvangen als we tot geloof komen, dat de Heilige Geest in onszelf woont. Dus eigenlijk de plek, de aanwezigheid van God die heel gebonden was aan een plek, is nu aanwezig in ons. Hoe geweldig is dat? Dat wij de Heilige Geest, de aanwezigheid van God met ons meedragen. De Geest is eigenlijk, de aanwezigheid van God is eigenlijk mobiel geworden. We hoeven er niet meer heen, maar we hebben het bij ons elke dag. De vraag voor ons is ook, hoe geven wij ruimte aan die aanwezigheid van God? Zijn we daar mee bezig? Geven we ruimte in ons leven om daarnaar te luisteren? Zijn wij ook in die aanwezigheid? In vers 7 staat dat Samuel de stem van God niet herkende. Hij herkende de stem van Eli. En Samuel, dat is wel mooi, want Samuel was natuurlijk gewend om de stem van Eli te horen. Dus hij dacht, nou, dit is Eli, dus ik ga naar Eli toe. Blijkbaar was het een stem die hem niet afschrikte. Het was niet iets, een hele grote, iets wat gebeurde waardoor hij dacht, oh, wat gebeurt er? Nee, hij herkende de stem van Eli. En ik denk ook dat God ons, als hij spreekt, ook vaak aansluit bij ons leven. Dingen die voor ons gewoon zijn. En dat het niet gebeurt met een hoorbare stem uit de hemel. Tenminste, ik heb dat zelf nog niet meegemaakt. En mensen, ja, het kan ons soms ook weerhouden of tussen ons instaan, tussen God en ons, als we denken dat God alleen op een hele bovennatuurlijke manier tot ons spreekt. Maar ik denk dat de meeste keren God aansluit bij ons leven, onze normale alledaagse dag, door dingen die herkenbaar zijn. En dat we dus niet hoeven te wachten op een brandende braamstruik, of een engel, of een mooi visioen. Waarvan ik niet wil zeggen dat God dat niet kan geven. Maar over het algemeen zal hij tot ons spreken. In iets wat we herkennen en wat we erkennen. Het is dus een belangrijk onderdeel hoe we God herkennen in ons dagelijkse leven. Hoe hij tot ons spreekt. En dat we leren afstemmen op hem. Dit te erkennen en daarvoor ook dankbaar te zijn. We zijn maar normale discipelen met normale levens. En ja, hij wil door ons spreken, bijvoorbeeld door ons geweten, door het ervaren van een gevoel van vrede, door omstandigheden, door gebeurtenissen, door andere mensen, door de natuur. En dat kan op elke plek, thuis als we aan het werk zijn, of op kantoor tijdens een vergadering. We mogen weten dat God altijd tot ons wil spreken en dat we mogen luisteren naar hem. In dit gedeelte wordt ook duidelijk dat God doorgaat. Hij roept Samuel tot 4 keer toe. En dat is best veel. Hij denkt niet van, nou, hij hoort me niet, dus ik stop ermee. En mooi is dat, die belofte om te weten dat God doorgaat. Ook al horen wij hem niet misschien de eerste keer, maar dat hij doorgaat, dat hij niet opgeeft. En ja, Samuel was een profeet, dus je zou denken, nou, hij hoort dat meteen en hij weet hoe dat werkt. Maar ook hij moet leren En hij gaat naar Eli en Eli legt hem uit wat hij moet doen. En mooi dat hij daar ook naar luistert. Dat hij, dat hij wil leren en dat hij dat opvolgt. En misschien zijn er mensen in ons leven die ons ook kunnen leren hoe wij kunnen luisteren naar God. En Eli, die zelf ook niet helemaal begreep de eerste keren. Hij zegt uiteindelijk, Samuel, ga liggen. Zeg tot God, spreek, want uw dienstknecht hoort. Uw dienstknecht luistert. En hoe mooi is dat? Dat hij zegt, word stil en luister. Als wij bidden, tenminste als ik bid, dan is het vaak, Heer, luister, want uw dienstknecht spreekt. He, dat we het een beetje omkeren. Maar dit is precies andersom. Hij zegt, wees stil en luister. Hoe worden we stil tot God in een wereld waar er zoveel andere stemmen zijn? Elke dag hebben we weer keuzes wat we doen, waar we naar luisteren. En hoe brengen we ons op een plek van stilte? We kunnen overal Gods aanwezigheid ervaren. Maar soms is het belangrijk dat we ons afsluiten en keuzes maken hoe we stil worden. Voor mij is dat vaak toch weggaan uit de situatie en even de natuur in. Een wandeling maken. Ik probeer als het lukt elke week minimaal een half uur te wandelen. Ik woon in Gouda, dus we hebben de Reewijkse plassen daar. Dus dat is heel mooi. Dus daar kun je wandelen. En ja, dan stel ik ook vragen aan God. Van Heer, wat zegt u op dit moment over mij? En als er dingen spelen, bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn, dan vraag ik Heer, wat zegt u? En ik schrijf dingen op om ze ook weer terug te kunnen lezen. Maar zo is het ook, dat kunnen we allemaal doen. We kunnen tijdens ons werk, misschien tijdens een vergadering zelfs, of een gesprek met iemand, aan God vragen, Heer, wat zegt u? Wat wilt u dat ik doen zou? Of wat voor bemoediging heeft u nu voor mij? Dus dat is eigenlijk ook een aanmoediging. Waar word ik stil? Waar kan ik Gods stem verstaan? Hoe kan ik luisteren naar zijn stem? Het volgende gedeelte wat ik wil lezen komt uit het Nieuwe Testament. Want in het Nieuwe Testament staan natuurlijk ook heel veel gedeeltes over het luisteren naar God. En dan zie je dat God ook heel veel spreekt. En een gedeelte wat ik graag wil lezen komt uit Johannes. Johannes 10. Het is eigenlijk ook een heel bekend gedeelte. Dat gaat over Jezus als de goede herder. En eigenlijk dat gedeelte moeten we ook interpreteren in het licht van het Oude Testament. Want het begrip herder stond in het Oosterse concept voor de koninklijke huisbewaarder van Gods volk. En God noemt zich ook de herder, de herder van Israël. Als je leest in Psalm 23, Psalm 80. En dat bedoel, de herder, daar worden ook de leiders mee bedoeld. De leiders die grote verantwoordelijkheden vervulden. En Jezus heeft hier net een gesprek gehad met de fariseeën, waarin hij eigenlijk vindt dat hij ze en zegt dat hij ze hele slechte leiders zijn. En hier vertelt hij over wie hij wil zijn als een leider. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open. En de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem herkennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen. Maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van een vreemde niet kennen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en zij volgen mij. Nou, een heel mooi gedeelte. In vers 3 staat heel duidelijk. Hij roept zijn eigen schapen. Jezus roept zijn eigen schapen bij naam. Hij roept niet zomaar wat, maar hij roept ze willekeurig naar voren. Hij roept ze bij naam. Als kind van God mogen we weten dat God onze naam kent. Hij heeft ons allemaal persoonlijk op het oog. Onze identiteit is wie we zijn. En niet in wat we doen of wat we bezitten. Of hoe goed we zijn als christen. Dat voor goede werken we allemaal doen. Maar onze identiteit ligt in dat we gekend zijn. Gekend zijn door Jezus. Dus bij het luisteren naar Gods stem is het weten waar onze identiteit is het allerbelangrijkste. Vervolgens zegt Jezus ook in vers 4. Wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. De schapen volgen hem omdat ze zijn stem herkennen. En dat was voor mij eigenlijk best wel een eye-opener toen het ging over luisteren naar Gods stem. Het herkennen dat dat eigenlijk een automatisme is dat de schaap de stem herkent van de herder. Dat zit er ingebakken. Als we een kind van God zijn, dan herkennen we ook zijn stem. Dan hoeven we niet bang te zijn van, oh, we zullen het niet horen of we herkennen het niet. Nee, we mogen als we Jezus zoeken, als we God zoeken en hem vragen, dan gaan we zijn stem ook herkennen. En schapen, ja, dit was ook redelijk nieuw voor mij. Schapen, ik dacht altijd dat het niet zulke slimme beesten waren. Maar gezien ook alle spreekwoorden die wij over schapen hebben. Maar het blijkt dat schapen redelijk slim zijn. En dat ze een heel goed geheugen hebben. Een individueel schaap kan zeker 50 gezichten gedurende meerdere jaren onthouden. En bouwt ook een relatie op met de herder. Ze gaan zelfs vriendschapbanden ook aan met andere schapen binnen de kudde. En ja, ze herkennen dus mensen en ze herkennen stemmen. En degene die voor ze zorgt. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel mooi. Dat schapen er ook voor kiezen dus om hem te volgen. Ze gaan niet als een dom schaapje achter de herder aan. Maar ze volgen. En ze maken keuzes. Ze hebben een relatie met de herder. Dat geldt ook voor ons. We hebben elke keer weer een keuze om Gods stem te verstaan en om achter hem aan te gaan, om hem te volgen. Dus aan de ene kant mogen we vertrouwen dat we de stem herkennen en ook hebben we de keuze om er achteraan te gaan in plaats van de andere stemmen te volgen in ons leven. Dus onze identiteit is in hem en we mogen leren, mogen weten als individu, als individuele christen, dat we hem mogen volgen. De herders in Palestina, die dreven hun schapen niet, maar die gingen voorop. En dat is ook een verschil misschien een beetje als ik denk aan een herder, dat hij met een hond zeg maar alleen maar die schapen aan het opdrijven is. Maar hier staat heel duidelijk dat Jezus voorop gaat. De herder gaat voorop en dat was ook in die tijd en in die cultuur hoe dat gaat. En dat betekent ook als we volgen, achter hem aangaan, dat we onze eigen agenda's eigenlijk neer mogen leggen. En ja, dat hij voorop gaat. Dat hij voor ons uitgaat, ook op plekken waar wij nog niet weten hoe het zal gaan, maar dat we stap voor stap mogen volgen. En dat het niet gaat om mijn goede idee of mijn dingen, maar dat ik mag vertrouwen en stap voor stap achter hem aan mag gaan. Wat ook opvalt in dit gedeelte is dat er staat: mijn schapen horen mijn stem, vers 27. Mijn schapen, er staat dus niet mijn profeten of mijn voorgangers, maar er staat mijn schapen. Het gaat dus niet om speciale gezalfde mensen, maar om gewone volgelingen van Jezus. En de verleiding is soms om te kijken naar mensen die een bediening hebben, voor wie het heel makkelijk is om Gods stem te verstaan, om ja, eigenlijk naar hun te luisteren. Maar God moedigt ons aan en zegt, nee, al mijn schapen volgen mij, al mijn schapen kunnen mijn stem verstaan en kunnen dat ervaren. En dat is ook een bemoediging, want we hoeven niet een hele grote gave te hebben. Nee, het is al in ons, omdat Gods aanwezigheid bij ons is. Maar hoe doen we dat dan, dat luisteren naar Gods stem? Ik vergelijk het een beetje met inloggen. Ja, staat hij. Inloggen. Misschien ken je die ouderwetse radio's met van die knoppen waar je moet afstemmen op de juiste golflengte. Nou, zo is het eigenlijk ook met het afstemmen op Gods stem. Nou, misschien is een moderner voorbeeld het inloggen op het G3, G4, straks het G5-netwerk. Je moet het juiste paswoord hebben en als je het juiste paswoord hebt, dan kom je erop. En dan kun je al die golven die hier nu waarschijnlijk door de zaal heen gaan, kan je opvangen en kan je contact maken. En dat is eigenlijk ook hoe we dat mogen doen. We mogen contact maken door te zeggen, Heer, spreek. Ik wil luisteren, ik wil stil worden. En we hebben allemaal verschillende persoonlijkheden. Dus de manier hoe we luisteren zal ook heel erg verschillend zijn. En bijvoorbeeld voor mensen die wat meer introvert zijn, en daar bedoel ik mee, mensen die energie halen uit zichzelf en niet zozeer uit hun omgeving, die zullen het heel fijn vinden om te gaan zitten en om te luisteren, letterlijk te luisteren. Gaan zitten, misschien meditatief in de Bijbel lezen. En zo zullen ze ervaren dat God spreekt. Maar mensen die wat meer extrovert zijn, die zeg maar meer energie halen uit hun omgeving, ja, die zullen vaak misschien wat meer activiteit nodig hebben tijdens het luisteren. En wat bedoel ik mee? Een wandeling, dan ben je in beweging. Dan is het voor mij is het makkelijker tijdens een wandeling te luisteren dan als ik op een stoel ga zitten. Ik heb zelfs ken mensen die tijdens het strijken luisteren naar God. Of tijdens alle activiteiten kan je ook Gods stem verstaan. Zolang we maar bewust ons afstemmen. En zolang we ook vragen aan God, wilt u tot mij spreken? Op hem gericht zijn. En hoe mooi is dat? Dat God ons aansluit bij onze verschillende persoonlijkheden. En op verschillende manieren tot ons wil spreken. Hebreeën 12 vers 2, daar waar ik mee wil afsluiten, staat ook een hele mooie tekst om te volharden en om door te gaan. En daar staat ook om met volharding de wedloop van het leven te lopen en ons oog gericht te houden op Jezus. De leider en degene die voor ons uitgaat. Ons oog gericht te houden op Jezus. In het Engels staat er fixing our eyes on Jesus. Dat is een mooie aanmoediging om ons oog op hem gericht te houden en naar zijn stem te luisteren. Amen. Als afsluiting heb ik eigenlijk twee vragen. We willen een paar minuten even stil zijn. En wil vragen om dat jullie aan deze vraag eens nadenken. En nou, ook aan God vragen. Wat zegt God tegen jou, tegen u persoonlijk? Vanmorgen. En ook hoe spreekt God tot jou?